Dit is de zondagochtenddienst van 22 november 2020. De boodschap wordt gebracht door Leni van Vuren.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, ik vertrouw op u. Goedemorgen. Voor degene die niet weet wie ik ben. Ik ben Leni van Vuren en ik kom uit de gemeente Alphen aan de Rijn. En ik vind het fijn om hier te zijn en om jullie te ontmoeten en woorden van de Heer te mogen doorgeven. We gaan het hebben vanmorgen over gesprekken. Gesprekken in de Bijbel. En dat zijn er heel wat. Gesprekken tussen God en mensen in het Oude Testament. En gesprekken die Jezus voert in het Nieuwe Testament. Je kunt van die gesprekken leren en tegelijk jouw bidden, jouw gesprekken, jouw gedachtenwisseling met Jezus ernaast leggen. En dan met de vraag, hoe gaat dat nou eigenlijk bij mij? We gaan een gesprek volgen dat God door middel van zijn engel heeft met een man in het Oude Testament. Na de dood van Jozua woont het volk Israël in Kanaan, het beloofde land. En ze hebben Jozua vlak voor zijn dood herhaaldelijk beloofd alleen God te dienen. Maar na een aantal jaar is die belofte weer vergeten. En ze gaan de Baal dienen en de Asjera. En dat zijn de goden die de volken in Kanaan dienen. Israël gaat meedoen met de oorspronkelijke bewoners. Ze willen niet uit de toon vallen. Er is geen eenheid onderling en iedereen is eigenlijk voor zichzelf bezig. Daarnaast worden ze voortdurend overvallen door vijandelijke volken. De oogst wordt verwoest, het vee weggevoerd en men verhongert en verarmt. En dan, staat er, dan roept, schreeuwt het volk zich uit naar de Heer. En hier begint ons gesprek van vanmorgen. Ja, zet de tekst maar op alsjeblieft. Het staat in Richteren 6, vers 11 en 12. En ik lees het, en het komt hier op het scherm als het goed is, uit de Naarderse Bijbel. En daar staat, dan komt een engel van de ene en zet zich onder de eik bij Ofra, die van Joas, de Aviëzriet. Zijn zoon Gideon is bezig tarwe te dorsen in de perskuip, om die te onttrekken aan de verschijning van Midian. Dan laat de engel van de ene zich aan hem zien en zegt tot hem, de ene zij met je, held vol kracht. De ene zij met je, held vol kracht. Ja, dankjewel, hij mag er. Gideon, zijn naam betekent krijgsman. Hij is de zoon van Joas en hij woont in Ofra. En vanwege die vijandelijke overvallen verschuilt hij zich in de wijnpers. Daar probeert hij stiekem nog wat tarwe te dorsen. In een wijnpers die eigenlijk vol zou moeten zitten met druiven. Alles wordt geroofd. Ook in geestelijk opzicht. Bij Gideon is de perskuip leeg. Natuurlijk en geestelijk. Er is geen natuurlijke, maar ook geen geestelijke vrucht. Dus ook geen leven met God. Geen levenskracht. Gideon heeft zich aangepast. Hij opereert liefst in het geniep. 'S Nachts. Een bange man, zou je kunnen zeggen. Tarwe kloppen doe je op een heuvel. Dan kan het kaf meegevoerd worden door de wind. Nee, Gideon verstopt zich liever. Hij duikt weg voor de vijand. Te midden van al die beperkingen verschijnt God aan hem. Door middel van zijn engel. Gabriel waarschijnlijk. De engel van de ene laat zich aan hem zien, staat er in de Naarderse Bijbel. Gideons ogen gaan open voor zijn aanwezigheid. En God zegt tegen hem via zijn engel: de ene zij met je, jij held vol kracht. In zijn oneindige liefde en zorg spreekt God Gideon aan zoals hij hem ziet. Een held vol kracht, vol mogelijkheden. God ziet in de meest benauwende situaties altijd mogelijkheden. Hij ziet ook de angst, de onzekerheid, het wegduikgedrag. Voor God telt dat dus niet. Hij roept Gideon omdat hij hem nodig heeft. En jij? Jouw onzekerheid? Je fouten misschien? Voor God en Jezus tellen die dus niet. En Jezus zegt vandaag tegen jou en tegen mij: jij held vol kracht, ik ben met jou, ik heb je nodig. Jij bent namelijk zoveel meer dan je tekortkomingen. Nog een keertje. Je bent namelijk zoveel meer dan je tekortkomingen. Ik schenk aandacht aan mijn mogelijkheden in jou. De ene zei met je, jij held vol kracht. Zometeen gaat Gideon op die uitspraken reageren en zijn hart luchten. Hij heeft duidelijk nog weinig gesprek met God gehad. En jij? Zoek jij contact? Of wacht je net als Gideon af, tot hij contact maakt? Loop je hem aan met wat je bezighoudt? David zegt in Psalm 5, vers 4: in de morgen hoort u mijn stem. In de morgen wend ik me tot u en wacht. Zie jij ook elke dag uit naar dat moment van samen zijn, contact hebben, woorden van Jezus krijgen, bemoediging, troost, nieuwe kracht? Ja, zet de volgende tekst hem op. Gideon, hij gooit alles in één keer uit wat hem dwars zit. Ach, mijn heer, zegt hij, als de ene met ons is, waarom treft ons dan dit alles? En waar zijn al die wonderen waarover onze vader ons verteld hebben en zeiden: heeft de ene ons niet doen opklimmen uit Egypte? Nu heeft de ene ons verworpen en gegeven in de handpalm van Midian. De ene wendt zich tot hem en zegt: ga heen in deze kracht van jou. Bevrijden zul jij Israël uit de handpalm van Midian. Heb ik je niet gezonden? Gideons reactie is vrij voorspelbaar. Hij is vol van al het onrecht wat hen wordt aangedaan. De plunderingen, de overvallen. Waarom overkomt ons dit? Hij ziet zichzelf duidelijk als slachtoffer. Maar nu, in deze tijd, tijd van beperkingen, de waarom-vraag klinkt nog wel eens. Waarom overkomt ons dit? Maar heeft het zin, die vraag? Komt er antwoord? Of zou je ook kunnen zeggen: Heer, met uw hulp kom ik hier doorheen. Dan wendt de ene zich tot Gideon, staat er. En deze houding spreekt van toewendenaar. Gideon krijgt Gods volle aandacht. God opent zijn hart, zijn wezen en komt hem tegemoet. Hij kent hem immers door en door. God gaat niet in op die waarom-vraag. Hij zegt niet: je had beter naar mijn profeten moeten luisteren en naar me terug moeten keren. Nee, hij richt zich op zijn doel. De toekomst. Met Gideons hulp zijn volk bevrijden van hun vijanden, zodat ze hem weer kunnen dienen in vrede. Jezus wendt zich ook zo naar jou en naar mij. Hij stelt zich helemaal open. Vol ontferming, liefde en acceptatie. Hij zegt niet, ik heb je toch al zo vaak gezegd. Nee, hij kent je en hij weet wat jij aan mogelijkheden in je hebt. Hij verlangt je hart, je vertrouwen, want daar kan hij wat mee. God spreekt en hij zegt, ga heen in deze kracht van jou. Bevrijden zul je Israël uit de handpalm van Midian. Heb ik je niet gezonden? In de NBV staat, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Hij geeft Gideon een opdracht. Bevrijd Israël van zijn vijanden. Ik zend jou en geef jou de kracht daartoe. Deze kracht van jou. Maar over welke kracht gaat het dan? Uit zichzelf doet Gideon niks. Komt hij niet tot daden? Nee, God belooft Gideons zwakte te versterken door zijn geest. Dat wordt zijn kracht. Maar ook vandaag geeft Jezus een opdracht aan jou, aan mij. Werk samen met mij in mijn gemeente. Ik geef jou de kracht daartoe door mijn geest. Ik zend jou immers. Toon je moed. Ik heb je nodig. En ik ga jouw zwaktes sterk maken door mijn geesteskracht. Gideon antwoordt, ach mijn heer, waarmee zal ik Israël bevrijden? Wij zijn de armste in Manasse en ik ben de geringste in het huis van mijn vader. Hij ziet alleen zijn zwakte en zijn beperkingen. En hij ziet niet hoe God kan werken. Eigenlijk zegt hij, ach heer, u kent me niet. U maakt een fout. Werk samen met mij in mijn gemeente. Wat is jouw reactie daarop? Gideon zoekt uitvluchten. Ja, tekst mag erop alsjeblieft. En wat is Gods antwoord? Omdat ik met jou zal zijn, zul jij Midian verslaan, al was het één man. Omdat ik met jou zal zijn. Dat is dus genoeg. Ja, dank je. Waarom gaat God nou dit gesprek met Gideon aan? Omdat hij aansluiting zoekt bij mensen. Mensen nodig heeft. God verlangt naar contact, uitwisseling. Hij wil wonen te midden van zijn volk. Er klinkt bemoediging in zijn woorden en een oproep. Allereerst, ik ben met jou, je bent niet alleen. En daarna, sta op, dien mij met je hele hart en bied weerstand tegen je vijand. Ik geef jou de kracht daartoe door mijn geest. Maar gaat het bij jou en bij mij ook niet zo in de gesprekken, in het contact wat wij met Jezus hebben? Wat klinkt er nou eigenlijk altijd in door? Ik ben er voor jou. Sta op en verzet je tegen je geestelijke vijanden. Mijn geest geeft jou de kracht daartoe. Ga aan de slag met wat ik in jou gelegd heb. Ik ondersteun je met wijsheid, met inzicht. Omdat ik met jou zal zijn, zul jij Midian verslaan, zegt God. En toch is Gideon niet helemaal overtuigd. Hij vraagt om een teken. Hij wil een maaltijd bereiden. En dan zegt de Heer via zijn engel, zet hem dan maar op alsjeblieft. Goed. Ik blijf zitten totdat je bent teruggekeerd. Goed. Ik blijf zitten totdat je bent teruggekeerd. Soms moet de Heer op jou of op mijn terugkeer wachten. Zijn we even weg. Omdat je meent dat je eerst iets moet regelen, moet oplossen, nodig iets moet gaan doen. Of als je hem niet betrekt bij je keuzes of je moeite. Zou het dan niet beter zijn om contact te blijven houden? Om het overleg met Jezus niet te onderbreken? Gideon wil iets terugdoen. Gastvrijheid tonen. Ja, dank jij maar weg. Er komt geestelijk ruimte bij hem. Gods geest bewerkt gewilligheid. En Gideon wil maaltijd houden met de engel, met God dus. En hij tast af. Wilt u dat ook met mij? Hij onderbreekt het gesprek met God met de beste bedoelingen. Toch gaat hij even weg om een maaltijd te bereiden. Maar ondanks dat is de Heer vol geduld, vol liefde. En hij zegt, ik blijf zitten totdat je bent teruggekeerd. Teruggekeerd naar mijn klimaat, mijn rust. Dan kunnen we weer verder waar we gebleven waren. En dat zegt hij soms ook tegen jou, tegen mij. Keer terug, want ik heb je nog wat te zeggen. Gideon bereidt een overvloedige maaltijd. En zeker voor een tijd van armoede en gebrek. Brood, geitenbokje, zelfs het kookvocht bewaart hij. Niets laat hij verloren gaan. Alles is voor de Heer. En eenmaal teruggekeerd moet hij het voedsel op een rotsblok leggen. De engel raakt het aan met zijn staf en vuur komt uit de rots en verteert het. Zo offert Gideon aan God. Hierna staat er, en zet hem er maar op alsjeblieft, de tekst. De engel van de ene is intussen weggegaan uit zijn ogen. De engel van de ene is intussen weggegaan uit zijn ogen. En Gideon realiseert zich, ik heb de engel van de ene gezien en nu zal ik sterven. Paniek overvalt hem, doodsangst. Wee mij, zegt hij, wee mij, mijn Heer, de ene, dat ik zo de engel van de ene gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Maar is de engel echt weg? Is Gods nabijheid weg? Toch gaat het gesprek door. God doorbreekt Gideons angst en zijn paniek. Vrede voor jou, zegt hij. Vrees niet, je zult niet sterven. God gaat niet weg, niet voordat hij gezegd heeft wat hij wilde zeggen. Zou het kunnen zijn dat Gideon door de angst en de paniek Gods engel niet meer ziet? Gelukkig hoort hij wel Gods stem. Hij begint hem te herkennen. En hier gebiedt God vrede in plaats van angst. Vrede, rust, wat kun je dat soms hard nodig hebben? Als angst, zorg, verdriet je overweldigen? En Satan probeert dan uit alle macht het zicht op Jezus, op Gods engelen, te verhinderen en te blokkeren. Maar Jezus blijft spreken. En hoor je dat dan? Vrede voor jou. Vrees niet. Je gaat hier niet aan ten onder. En Gideon? Hij bouwt een altaar. Hij richt een stilteplek in. Voor de Heer. En hij noemt die plaats: de Heer geeft rust. Gideon geeft zich over. En hij vindt rust bij de Heer. Mooi hè? Zo kan dus een gesprek met God, met Jezus, verlopen. In overgave kiezen om in te gaan op de vraag: durf jij samen met mij deze weg te gaan? De weg in mijn gemeente. En jij, durf jij dat? Samen met Jezus, onder zijn leiding, zijn weg in zijn gemeente gaan? Het verhaal gaat verder. In de nacht roept God Gideon op om grote schoonmaak te houden. Hij houdt nu nog rekening met Gideon zijn angst om bij daglicht iets te doen. In de nacht roept hij hem. De omgang met God begint te groeien. En Gideon gaat steeds beter zijn woorden verstaan. Er is een begin van een relatie. Maar nu moet eerst geestelijk ruimte gemaakt worden. Blokkades opgeruimd. Op het terrein van vader Joas staat een altaar voor Baal. En een gewijde paal voor de Asjera, de godin van de vruchtbaarheid. En we kennen die grootvorst onder de naam Koningin des Hemels. En Gods opdracht aan Gideon is: breek het altaar af en hak de paal om. Bouw daarna met dat materiaal een nieuw altaar voor mij. Goed zichtbaar, op het hoogste punt van het terrein. En breng mij dan een offer. Eigenlijk zegt God hiermee: maak duidelijk dat je van nu af aan voor een leven met mij kiest. Maar eerst moet je breken met die occulte invloeden van de afgoden die je voorheen gediend hebt. Daar is moed voor nodig. En een duidelijke keuze. Want de Gods geest kan pas werken in mensen als er ruimte gemaakt wordt. En de invloeden van het Rijk der Duisternis worden verbroken. Jezus wil jou verder meenemen zijn hemel, zijn koninkrijk in. Geef hem dan wel de ruimte en de gelegenheid daartoe. Want je kunt geen twee heren dienen. Gideon gehoorzaamt, nog wel 's nachts, uit vrees voor de reacties van de omgeving. Hij breekt het altaar af en hakt de gewijde paal om. Hij bouwt voor God een nieuw altaar en offert daarop. Weer spreekt hij zich uit voor zijn Heer. Nou, en dan breken de reacties natuurlijk, blijven ze niet uit. De volgende ochtend is iedereen in rep en roer. Oorlog in de hemel en op aarde. De macht van Baal en de Asjera wordt verbroken en Gideon moet ervoor boeten. Maar nu gebeurt er iets wonderlijks. Het doet denken aan iets wat God tegen Abraham zegt in Genesis 18, vers 14. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Joas, Gideons vader, gaat zich uitspreken. Tot nu toe doet hij volop mee aan de Baalverering en God dienen is ver weg. Maar nu neemt hij het op. Voor God en voor Gideon. En hij zegt: wie het voor Baal opneemt, zal nog deze ochtend sterven. Als Baal een god is, dan redt hij zichzelf wel. Ook hij maakt zich los van de afgoderij, van het vooral niet anders willen zijn. Geestelijk staat hij op, aangespoord door de keuzes van zijn zoon. Ken je dat? Soms heb je een zetje nodig, een stimulans van buitenaf, om te kunnen zeggen: en nou is het genoeg. Ik stop hiermee. Ik kies opnieuw voor de Heer. Intussen zitten de vijandelijke legers ook niet stil. Ze verzamelen zich in de vlakte rondom Ofra, klaar voor de aanval. En nu merk je dat er bij Gideon iets aan het veranderen is. Eerst nog wegduikend, bang, timide, maar nu steeds meer naar buiten tredend. Hij heeft zijn hart voor God geopend en hij durft Gods geest erin toe te laten. Hij leert dat God te vertrouwen is. Leer jij dat ook, dat God te vertrouwen is? In moeilijke momenten ervaar je dan zijn liefde en zijn nabijheid. En dat is wat er gebeurt als je in gesprek blijft met God, met Jezus. Dan gaat er innerlijk iets veranderen. Je voelt je werkelijk door hem gedragen. Als hij zijn vertrouwen in jou uitspreekt, dan geeft dat moed. Dan geeft kracht en dan durf je stappen te zetten. Zet de volgende tekst hem op alsjeblieft. En op het moment dat de vijand oprukt, staat er van Gideon: de geest van de ene heeft Gideon bekleed. De geest van de ene heeft Gideon bekleed. Vanuit dat contact, die beginnende relatie, laat God steeds meer toe in zijn hart en in zijn leven. Hij wordt ontvankelijker voor de Heer. En hij gaat zijn roeping zien. En dan kan God hem bekleden met zijn geest. Vervullen, staat er in andere vertalingen. Zijn geest omhult als een mantel. Omhult als een panzer, een bescherming. Helemaal omringd door en vervuld van. Gods geest wil ook jou bekleden. Omringen, helemaal vervullen. Zijn geest in jou en als een beschermend kleed om je heen. Leef je daaruit? Ben je dat bewust? Ook als je in moeilijkheden zit. Onder invloed van Gods geest gaat Gideon zich verbinden met anderen. Dat is immers een eigenschap van God, verbinden. Hij verbindt zich altijd met mensen. Doe jij dat ook? Je met God, met Jezus verbinden, maar ook met anderen? Gideon, eerst een eenling, bezig in een lege wijnpers. 'S Nachts aan het werk, uit angst voor ontdekking. En nu? Nu blaast hij overdag op de ramshoren. En hij zendt boden uit door heel het gebied van Manasse. En hij roept: volg mij in de strijd tegen de vijand. Dat is een verandering. En je ziet hoe het omgaan met God, met Jezus, invloed heeft op wie je bent en hoe je bent. God verandert mensen. Mensen die veranderen willen. En velen geven gehoor aan de oproep van Gideon. Toch is hij zijn onzekerheid nog niet kwijt. Hij gaat nu wel zelf op eigen initiatief in gesprek met God. In plaats van dat hij wegduikt in zijn wijnpers. Maar hij aarzelt. Want nu komt het moment van doorzetten. Dat is toch voor ons ook herkenbaar. Wat is je houding als het er echt op aankomt? Of blijf je de keuzes voor hem voor je uitschuiven? Heb je steeds bevestiging nodig voordat je in actie komt? Gideon zoekt een natuurlijke bevestiging van God om op te trekken tegen Midian. En hij zegt: ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de dorsvloer een wollen vacht. Als morgenochtend dauw ligt op de wol, terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. Eigenlijk vraagt hij of God zich wil aanpassen. Aanpassen aan zijn twijfel en zijn ongeloof. En God gaat die weg met hem. En de volgende ochtend is alleen de vacht drijfnat. En als Gideon hem uitwringt, komt er een kom vol water uit. En nou zou je zeggen, hij twijfelt niet meer. Nee, nog is de twijfel niet weg. Gideon gaat nog een stap verder. Nu vraagt hij het omgekeerde aan God. Word toch niet boos, begint hij. Ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat van de dauw. Natuurlijk gezien is dat moeilijker. Dauw op land droogt sneller dan dauw in een vacht die kletsnat is. Normaal gesproken blijft die vacht dus langer nat. Maar God zou God niet zijn als hij ook dit keer Gideon niet tegemoet zou komen. Tegemoet komt aan zijn onzekerheid. Liefdevol en begrijpend. Hij kent Gideon toch? En hij wil hem over die onzekerheid heen helpen. Hij kent jou, hij kent mij. Hij komt onze, mijn onzekerheid, twijfel, altijd tegemoet. Want hij houdt zielsveel van zijn mensen. Er is een lied met een tekst: ik ben door hem geliefd, gekend. Is dat voor jou een zeker weten? Mag hij dan alsjeblieft op jouw vertrouwen en je geloof rekenen? Gideon vraagt om bewijs. Bewijs dat God doet wat hij zegt. En je kunt je afvragen, hoe gaat dat bij mij? Wat doe ik met zijn woorden die ik lees, die ik hoor? Geloof ik ze? Neem ik ze aan? Bewaar ik ze? Of heb ik een natuurlijke bevestiging nodig om te kunnen geloven? Zoals Gideon. Eerst zien, dan geloven. Je kunt die vacht ook met jezelf vergelijken. Ben ik een vacht die nat blijft, vol van de dauw van Gods woorden? Blijf ik contact met Jezus zoeken? Wil ik een relatie onderhouden? En laat ik me dan doordrenken door de dauw van zijn geest? Of blijf ik droog? Kan ik niks vasthouden van wat ik aangereikt krijg? Dan mis ik wel de kracht van zijn belofte voor mij. God zet de eerste stap tot gesprek met Gideon. Er ontstaat uitwisseling. En Gideon gaat in op Gods vraag: wil jij samen met mij Israël van zijn vijanden verlossen? En dat verlangen tot relatie, tot gesprek met jou en mij, is er bij God en Jezus nog steeds. En Jezus heeft daartoe de eerste stap gezet. Met zijn dood en zijn opstanding. Samen wil hij gedachten uitwisselen met jou, met mij. Samen de gemeente vormgeven. Laten zien dat leven onder leiding van Gods geest je verandert. Je tot zijn bestemming brengt. Verlang jij dat ook? Dan moet je soms ergens doorheen. Weerstand overwinnen. Onzekerheid. Je niet geschikt voelen. Je richten op je tekortkomingen. En de Satan probeert jou dat aan alle kanten tegen te houden. Kijk naar Gideon. Maar voor de Heer ben jij genoeg zoals je bent. En steeds weer klinken dan zijn woorden voor jou. Ik ben met je, jij dappere held. Ik bekleed jou met mijn geest. Ik ben met je, jij dappere held. Ik bekleed jou met mijn geest. Amen. Ik wil graag danken. Dank, Heer, voor de oproep van vanmorgen. Heer, de oproep om ons open te stellen voor u, voor uw geest. Heer, om samen met u de gemeente te vormen en te bouwen. Heer, en dan is het zo'n troost, Heer, dat waar wij tekortkomen en soms denken dat we dingen niet kunnen, Heer, dat u zegt: ik ben er voor jou. En alles wat je tekortkomt, dat vul ik aan door mijn geest. Heer, dank u voor die zekerheid. U bent er altijd. Heer, en dan wat er ook om ons heen gebeurt, Heer, u leidt ons, u zegent ons door alles heen. Dank u, Heer, dat we ook deze week die woorden mee mogen nemen. Vrees niet, ik ben er en ik zal er altijd zijn. Dank u wel, Heer. Amen.
Nou, dankjewel, Leni. Ik neem aan dat ik namens u allemaal dat zeg. Ik zat even mee te schrijven. Ik ga niet de preeksamenvatting doen. Dat deden we vroeger in het volle evangelie. En dan ging iemand de preek weer samenvatten. Wat me wel opviel. God is een sprekende en een rustgevende God. Dat is uw en mijn God. Hij spreekt en hij geeft rust. En nou ja, wat me opviel. God als u even zijn weg kwijt bent, dan wacht hij tot u terugkomt bij hem, omdat hij van u houdt en altijd zo met zijn armen open staat voor u. Dus leven uit de kracht van Gods geest en het lukt. Punt. Nou, geen punt hoor. Leni had nog een lied opgegeven wat ze graag wilde zingen. Nou, u weet dat de zingen een beetje aangepast doet, maar hij staat wel als het goed is in de lijst, Jan. Dus u kunt luisteren en meelezen met de tekst van bij ons koor 130. Aan u alleen geef ik mijn hart. Schoot mij nog een andere tekst te binnen tijdens je toespraak net, Leni. Een hele eenvoudige en zeer ware tekst. Mijn genade is u genoeg. En genade, dat zat ook in een overbekend stukje uit dat, vind ik, nog steeds prachtig Oude Testament. Dat is net zo mooi als het Nieuwe, hè? Dat is ook één, hè? En met die zegen wil ik u ook het allerbeste toewensen. Er staat namelijk in nummerie 6. De Heer zegende u en hij behoede u. De Heer doet zijn aanzicht over u lichten en hij is u genadig. Hij verheft zijn aanzicht over u en zijn vrede is met u ook de komende week. Amen, zegt het volk van God dan. He? Nog even een paar mededelingen tenslotte. Er staan twee collectebakken inmiddels, zoals u wel weet van de afgelopen weken. Eentje bij Rita daar en eentje op de balie. Wat natuurlijk nog veel makkelijker is als u het gewoon overmaakt via een bankoverschrijving. Dan brengt u ook van dat contante geld af, maar u mag het zelf weten. Volgende week, dan ziet u hier iemand op het podium die hier ook voor het eerst komt spreken. Mark van Dongen uit Breda. Als u denkt, wie is dat? Die is getrouwd met de dochter van Kees en Christa, voor mensen die dat interessant vinden. Maar Mark is gewoon Mark, u gaat het wel meemaken. Nou, uiteraard is er straks, net als de afgelopen maanden, gelegenheid voor een kopje koffie, thee en een praatje. Houdt u alstublieft ook 1,5 meter afstand. Dat is goed voor mekaars gezondheid. Dus als de stoel te dichtbij staat, schuif hem dan niet nog dichterbij, maar schuif hem even iets verder weg. En tenslotte, ter afronding, voordat u gaat zitten en een kop koffie of thee krijgt, kijk nog even mee naar een prachtige video over de trouw en de goedheid van God. En daarna zou ik zeggen, ontmoet elkaar en heb het nog eens over waar de preek over ging.
Kom zing voor de Heer, die eeuwig regeert. Die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed. Zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. Kom zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onpeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed. Zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. De hemel juicht, de kerk vertaalt. Groot is uw trouw, Heer. Van heel veel beleiden wij. Groot is uw trouw, Heer. Hoe groot is uw trouw, Heer. Alles verandert, maar u blijft gelijk. Uw koninkrijk kent geen tijd. En wat u belooft, dat zult u ook doen. Uw trouw is voor altijd. Wij vertrouwen u altijd. Amen.